visite in het open huis.
Ja, visite hebben we altijd op zaterdag. En vanmiddag is dat Hanny van Genderen, klinisch psycholoog en schrijfster van het boek Patronen doorbreken. Hanny, goedemiddag.
Goedemiddag.
Wat fijn dat je de reis vanuit het zuiden helemaal gemaakt hebt.
Ja, het was een hele reis met dit weer.
Nou, hè? Net dat mies erbuiten. Ja. Ja. Je schreef het boek samen met Gita Jacob en Laura Zeebouwer.
Klopt.
En we hebben je juist voor deze zaterdag gevraagd. Ja, omdat we vlak voor het nieuwe jaar staan. En dan gaan we altijd aan de slag met goede voornemens. Die hebben vaak wel te maken met bepaalde patronen in je leven. Je neemt je voor om te stoppen met iets. Of juist iets in gang te gaan zetten. Prachtig natuurlijk, maar ja, om het vol te houden, dat is dan wel weer een uitdaging natuurlijk. Dus jij bent hier vanmiddag om daar een beetje bij ons bij te helpen. Dat vinden we hartstikke leuk. Jouw boek heet Patronen doorbreken. Waarom heb je het eigenlijk geschreven? Hoe is het ontstaan?
Nou, het is eigenlijk ontstaan omdat er zijn natuurlijk wel allemaal boeken voor psychologen over dit soort onderwerpen, maar niet voor het grote publiek eigenlijk. En ook niet voor de cliënten die zelf eventueel een therapie op dat gebied krijgen, als het hele heftige patronen zijn. En zo kwamen we eigenlijk met z'n drieën op het idee om meer een populair boek te schrijven, in de zin van dat het ook leesbaar is voor mensen die niet psychologie gestudeerd hebben.
Ha. En wat voor soort boek is het dan? Want het verscheen in 2012. Maar het staat nog steeds in de toplijstjes van best verkochte psychologieboeken. Dus het werkt hartstikke goed. Is het een leesboek of een zelfhulpboek, een werkboek?
Ja, het is het laatste twee eigenlijk. Het is zowel bedoeld als een werkboek voor cliënten als ook voor mensen die denken van nou, zo zwaar is het probleem nou ook weer niet, die het als zelfhulpboek kunnen gebruiken.
Dat denken mensen heel vaak.
Ja.
Wat zijn patronen eigenlijk?
Ja, patronen zijn eigenlijk hardnekkige gewoontes die je eigenlijk in de weg zitten. Althans, zo bedoelen we dat in het boek natuurlijk, hè, die patronen. Dus dat je altijd weer veel te hard werkt, of weer altijd weer dingen veel te lang uitstelt, of dat soort dingen. En ja. dat gewoon je zou eigenlijk kunnen zeggen, niet meer een gewoonte is, maar echt een slechte gewoonte.
Ja, een soort verslaving. Dat je denkt, ja, dat heb ik nou al gezien, waarom doe ik het nou weer?
Ja.
Beetje dat.
Ja.
En jouw boek gaat echt over patronen die waarin je vast kunt zitten, die in de weg zitten. Kun je eens wat voorbeelden geven? Harde werken, zei je al.
Ja, dat harde werken al. Hè. Dus dat is dat je de lat altijd veel te hoog legt voor jezelf. En,
Perfectionisme
eigenlijk, ja. En ik dacht in deze mooie tijd rond kerstmis, zelfopoffering is ook zo'n patroon.
Oh.
Dat je altijd voor anderen klaarstaat en altijd je best doet voor anderen. Dat is ook een patroon wat je enorm in de weg kan gaan zitten als je niet meer aan jezelf denkt, bijvoorbeeld.
Ja, ja. En waar komen die patronen dan vandaan?
Nou, het idee achter dit boek is dat je die uiteindelijk in je opvoeding hebt meegekregen. En dat moet je dan wat in brede zin hoor. Opvoeding, wat je meemaakt in je jeugd, op school, in andere situaties.
Karakter?
In mix met je karakter natuurlijk. En ook wel culturele factoren die een rol kunnen spelen.
Ja.
Als je bijvoorbeeld de enige protestantse familie bent in een katholiek dorp in het zuiden des lands, dan krijg je ook bepaalde oordelen over jou als kind.
Ja. En patronen doorbreken, dat impliceert dan dat je ervan af wilt. Moet je ze altijd kwijtraken?
Ligt eraan wat voor patronen het zijn. Hè?
Dat is waar.
Je hebt natuurlijk heel veel mensen hebben ook dingen geleerd in hun jeugd waar ze juist plezier van hebben. Hè? Patronen die hun helpen om met problemen om te gaan. Wanneer moet je ze doorbreken? Ja, als het patronen zijn die gewoon ofwel heel hinderlijk zijn voor jezelf, maar soms ook wel omdat ze heel hinderlijk zijn voor andere mensen.
Ja. Oh ja, dat heb je natuurlijk ook nog voor je omgeving. Dat je zelf denkt van, nou, ik kan er best mee dealen, maar je omgevingen, en dan moet je er toch mee. Die moeten dan mee dealen. Die moet dan in therapie voor jouw patronen. Ja, het is nog wel. Ik vond het een erg leuk boek. Ik heb het natuurlijk niet helemaal gelezen. Dat is ook niet de bedoeling, schrijf je erin. Maar je moet het gewoon per stukje lezen en dan laten bezinken.
Ja.
Maar ik heb het voor vandaag even doorgebladerd. Het is wel pittig ook, hoor. We gaan straks eens even over de methodes praten. Hanny, we hadden het net al, je legt al even uit wat patronen dan zijn. Laat ik mezelf eens nemen. Ik heb uitstelgedrag en ik kan niet kiezen. Als ik dan naar mijn jeugd kijk, ik kom uit een gezin van 7 kinderen en ik ben de middelste. Ik heb al geleerd in mijn leven, wat achter me ligt, dat dat wel een dingetje is. Dus ik hoorde niet bij de jongste en niet bij de oudste kinderen. Dus ja, in het begin schipperde ik zo'n beetje tussen die twee. Ik laveerde altijd een beetje in mijn eentje daartussendoor. En later ben ik veel meer gaan verbinden. Dat doe ik eigenlijk nog steeds wel. Maar de moeilijkste vraag die je aan mij kunt stellen is... wat wil jij? Kan ik gewoon niet. En ik heb al bijvoorbeeld een goed voornemen is om mijn kamer, mijn huiskamer eens te veranderen. Ik heb superleuke ideeën, maar ik stel het maar uit. Ik begin er gewoon niet aan.
Nee, dat is waarschijnlijk ook wel zo'n voorbeeld van... dat je eigenlijk te veel rekening houdt met wat andere mensen allemaal belangrijk vinden. En dat je je toch te veel aanpast aan wat andere mensen mooi, lelijk of wat dan ook vinden. Dus dat is eigenlijk dat zelfopofferende gedrag wat ik net zei. Dus je staat eigenlijk waarschijnlijk ook vaak voor andere mensen klaar.
Ja, dat kan wel zijn, ja. Omdat ik toch gewoon niet weet wat ik dan zelf denk. Oh ja, ja, ik sluit wel aan. Of ik.
Ja, en het is natuurlijk wel interessant wat je vertelt. Want je ouders hebben niet in je jeugd dat als expliciete boodschap misschien gegeven. Van jij moet altijd voor anderen klaarstaan.
Maar helemaal niet.
Ze hebben dat waarschijnlijk voorgeleefd. Dus je hebt gewoon gezien dat misschien je vader of je moeder of allebei... dat het goed is om eerst aan andere mensen te denken en dan pas aan jezelf.
Ja, dat is wel een les die iedereen vroeger meekreeg, volgens mij. Dat is pas volgens mij de laatste jaren een beetje meer... Dat is een beetje anders geworden, toch? Als je niet goed bent voor jezelf, kun je ook niet goed zijn voor een ander, zeggen we tegenwoordig.
Ja, ja.
Ja, dat was vroeger niet zo.
Dat was niet zo, nee, zelfs.
In mijn tijd al niet.
Nee. Maar je ziet wel heel veel mensen die zoveel voor anderen klaarstaan... Dat ze nooit meer aan zichzelf denken. Maar
ja, moet dat is bij mij niet zo, hoor.
En als jij dan hulp aan een vriendin of zo vraagt... en die zegt dan op een ongelegen moment... nee, ik moet aan mezelf denken... dan kan het zijn, ik zeg niet dat jij dat doet... dat je dan eigenlijk ook wel heel geïrriteerd wordt.
Ja,
want ik heb al 100 dingen gedaan voor haar... en dan doet ze niks terug.
Ja, of je zit te wachten tot iemand jou eens belt.
Ja.
Dat kan ook wel, hè? Ja. Dat ik denk, nou, ja, ach... ik ben ook niet interessant of zo. Een beetje dat zelfmedelijden zit er ook wel in.
Ja, ja, en onder dat verdrietige zit eigenlijk boosheid, maar dat mag niet.
Oh, dat mag niet.
Van dat innerlijke stemmetje in jezelf, dat niet aardig is. Dat je toch altijd andere mensen moet begrijpen.
Zo mag je niet denken. Nee, want ik snap best dat zij daar. Ze heeft een goede reden.
En er komt altijd begrip voor je.
Dat is ook zo.
Ja,
ja. Maar dat heeft dan niks met mij te maken. Ja. Ik vind het heel moeilijk. Maar komen al die patronen dan voort uit je jeugd?
Ja, ik denk het wel. En nog wat ik net al zei, soms is het heel duidelijk... bij mensen bijvoorbeeld die echt heel nare opvoeding hebben gehad... Hè, dat ze uitgescholden zijn voor dom en lelijk en weet ik het allemaal meer. Dan krijg je natuurlijk heel duidelijke minderwaardigheidspatronen, zeg maar.
Ja.
Dus dat snappen mensen dan ook vaak wel als ze dit boek lezen. Maar soms is het veel subtieler. Wat ik net zei, hè? Je moet altijd eerst aan andere mensen denken. Dat is misschien iets wat niet je opgedrongen is... maar wel 100.000 keer in kleine voorbeelden alsmaar weer terugkwam.
Dus dat gaat zich toch zettelen in je harde schijf?
Ja. Ja, op een gegeven moment is het ingeslepen, zeg maar, die boodschap.
Ja. Dat is zo. En je hebt de ervaringen van vroeger... maar je kunt ook zeggen, zo ben ik gewoon. Toch? Zo ben ik.
Nou ja, als jij er blij mee bent en je omgeving heeft er ook geen bezwaar tegen... zeker niet als jij altijd voor hun klaarstaat... dan kan het zijn natuurlijk dat je daar nooit iets aan wil veranderen. Maar op een gegeven moment merk je bijvoorbeeld dat je te hard werkt... of te veel doet en dat je toch een beetje uitgeput raakt. Tot en met natuurlijk wat je tegenwoordig ziet... dat jonge mensen al voor hun 30ste een burn-out hebben.
Ja, tegenwoordig, hè?
Ja, dus dat...
Vroeger kennen wij het woord nog niet. Dus misschien hadden we het vroeger ook wel. Maar noemde hij het anders of zo?
Ja, later. Meestal werden we vroeger pas zo tegen onze 40ste midlife crisis overspannen of zo.
Ja.
Maar nu is het burn-out. Dat is een nieuw woord voor hetzelfde eigenlijk.
Ja.
Ja.
Hoe komt het eigenlijk dat die patronen van vroeger zo lang doorwerken in je? Je groeit toch op, je wordt op een gegeven moment zelf volwassen. Je kan toch niet altijd blijven zeggen, dat is de schuld van mijn ouders? Of het is helemaal niet, is het al de schuld van jou?
Nou, ik vind schuld een groot woord. Want de meeste ouders, op die ouders naam van wat ik net zei... die kinderen mishandelen en zo... maar de meeste ouders hebben de beste bedoelingen. En ook ik heb weer de beste bedoelingen met mijn kinderen. Maar ongetwijfeld heb ik ze ook bepaalde patronen meegegeven... waarvan ze later denken, nou, mam had wel wat minder gekund. maar het zijn soms dingen die te veel een eigen leven gaan leiden. En je hebt gelijk, als je daarna andere mensen ontmoet... of een partner vindt die net een beetje daartegen ingaat... in plaats van dat nog sterker maakt... dan kan het zijn dat het patroon langzaam ook wel een beetje verbleekt.
Ja, dat je toch echt je eigen weg gaat kiezen.
Ja.
Dus als ouder, dat is ook wel een enorme verantwoordelijkheid die je dan hebt. Hè. Dus onbedoeld oefen je gewoon heel veel invloed uit.
Ja, maar ook goede invloed, even dat toch gezegd hebbende.
Ja, dat is ook
en
waar.
Het kan ook zijn dat het eigenlijk helemaal niet zo echt in eerste instantie aan de ouders ligt. Maar bijvoorbeeld kinderen die gepest worden op school is natuurlijk een heel goed voorbeeld. Ja. Van. En dat ligt dan hooguit aan de ouders dat ze het niet op tijd doorhebben. Of niet genoeg ingrijpen of met de school gaan praten. Dat is dan secundair, ligt het dan ook een beetje aan de ouders. Maar eigenlijk ligt het aan pest op school.
Ja, want dat zei Freud ook, hè, dat die kindervaringen heel erg belangrijk zijn voor je verdere leven. Maar, en dat vond ik zo leuk om te lezen in het boek, al die voorbeelden van mensen die gewoon in hun leven nu in hun gelukkige kindmodus kunnen schieten. En eentje had daar zelfs een baan van gemaakt. Nou, dan hadden ze die ook, hè, dat mensen later denken, maar ik vond dat vroeger zo leuk, waarom ga ik dat niet doen?
Ja.
En dan switchen ze gewoon. Dus dan zoek je toch weer het geluk uit je kinderjaren.
Ja, precies. Want dat is natuurlijk ook het goede van teruggaan naar je jeugd. Dus dat je ook kan zoeken van wat heeft me nou wel goed gedaan? Of wat was nou wel leuk?
Ja.
Of als je ouders een beetje overdreven streng waren, misschien had je wel een leerkracht of een oma die wat soepeler was. Of dat je ook goede voorbeelden hebt in je jeugd, zeg maar.
Ja. Heb jij je goed, wat is jouw gelukkige kindmodus? Weet jij dat?
Maar gelukkig, we gingen altijd vaak kamperen in de weekends. En heerlijk hut bouwen en zand graven en dat soort dingen. Ja, weg van de verplichtingen, zeg maar.
Weg van de verplichtingen. Ja, ik vond het heerlijk om te tekenen thuis aan de tafel. Iedereen was dan stil bij ons. En mijn vader ging dan voorlezen.
Oh,
en dan zat er één, iets te bouwen van mini-stack of weet je, die patronen. En we tekenden of we deden het anders. En mijn vader zat dan voor te lezen. Ja, dat is ook een beeld wat je nooit meer kwijtraakt. Nee, dus dat is een beetje mijn gelukkige kindmodus. Nou ja, we gaan straks nog veel meer leren van Hanny en uit haar boek. Heb je nou een vraag aan haar of wil je tips bij het doorbreken van een patroon uit jouw leven? Dan mag je natuurlijk bellen 0800-3000-555. Misschien wil je wel vertellen wat jouw gelukkige kindmodus is. Dat is helemaal leuk. Ja, nou zitten we vlak voor de jaarwisseling en mensen nemen zich weer van alles voor. Afvallen, meer bewegen, nu toch eindelijk eens stoppen met roken. Echt meer tijd voor je familie en je vrienden maken. Niet 's avonds toch altijd maar weer achter die laptop kruipen en nog even je mail checken. Niet altijd weer onder het eten op je telefoon kijken. Of altijd een rotopmerking maken tegen je vrouw als ze toch zo haar best heeft gedaan op het eten. Of altijd 3 dagen zwijgen na een ruzie in plaats van die uit te praten. Patronen doorbreken, zo heet het boek dat Hanny van Genderen erover schreef, samen met 2 anderen. Ze vertelde al dat je die patronen ontwikkelt in je jeugd. Maar Hanny, hoe kan ik ze nou zelf eens goed aanpakken? Waar moet ik nou beginnen?
Nou, je moet inderdaad beginnen met ze eerst te begrijpen wat voor patronen je hebt. En dat zijn in grote lijnen patronen, innerlijke stemmen die je aan je ouders hebt ontleend van hoe het leven, hoe je moet leven. Dus patronen van hoe het moet. Maar ook patronen over hoe je daar dan vervolgens mee omgaat. En hoe je daar weer mee omgaat als het niet lukt. En dat je dan heel emotioneel kan worden of heel boos of heel verdrietig. Dus die patronen zijn best een beetje ingewikkeld. Dus je moet echt eerst kijken wat voor patronen heb ik nou.
Ja, maar dat leer je ook in het boek. Hè? Je wordt een beetje stap voor stap meegenomen, zodat je dat herkent. Je denkt, oh ja, dit is wat ik heb.
Ja, en het is ook echt geen boek om in 1 keer uit te lezen. Je moet eigenlijk steeds per onderwerp eens eventjes kijken wat heb ik daarvan of wat heb ik daar niet van. Daar zit ook huiswerkformulier bij waar je kan invullen.
Er zit echt heel veel huiswerk in.
Ja, maar daar moet je het ook niet denken dat je nu nog even voor Oud en Nieuw het dan doorneemt en dan vanaf 1 januari je patronen kan aanpakken. Ja. Dat is iets te snel.
En moet je het echt alleen doen of moet je het met anderen doen?
Nou, het ligt er een beetje aan. Ik zou je altijd aanraden om het in gesprek met een goede vriend of vriendin of partner of zo te doen. Als je denkt, nou, ik kan dat zelf wel met hulp van zo'n boek. En soms, als je merkt, nou, dit is echt veel te complex of het valt me toch een beetje tegen hoe ernstig het is, dan zou ik er een therapeut bij halen.
Dan moeten we jou bellen.
Ja, allemaal tegelijk.
Allemaal tegelijk. Ja. Nou, stel je voor, je denkt dat je niet goed genoeg bent. Hè? Dat is een beetje jouw patroon. Wat moet je dan bijvoorbeeld opschrijven? Of wat moet je dan doen?
Nou, dan moet je eerst eens kijken van waar haal je dat idee vandaan?
Ja.
Dat je niet goed genoeg bent. Hè? Waar in je jeugd is dat begonnen? Is dat begonnen omdat er steeds als jou iets niet lukte meteen te horen kreeg van ja, je kan het ook niet en je bent dom of zoiets? Dan weet je in ieder geval waar dat patroon vandaan komt. En dan is dat het begin van. Er is een innerlijke stem die steeds weer zegt, jij kan het toch niet.
Ja.
En vervolgens ga je dan kijken van hoe ga ik daarmee om? Nou, dan begin ik er maar niet eens aan. Dan heb je een ontwijkend patroon. Of je gaat juist heel erg opscheppen over jezelf. Dan heb je een overcompenserend patroon. Dus je,
dat kan ook. Ja. Ja, kan je ook. Kan ook op verschillende manieren reageren natuurlijk op zo'n patroon.
Ja.
En, maar wat zijn dan dingen die je op moet schrijven?
Wat de boodschappen zijn die je concludeert dat je eigenlijk onbewust in je achterhoofd hebt de hele tijd. Waar die vandaan komen. En waarom die jou inderdaad voortdurend dan in de mop problemen brengt.
Weet je altijd waar die vandaan komen? Ja, vaak wel natuurlijk. Als het zoiets is, denk je, nou, ik heb het wel vaak gehoord inderdaad.
Ja, maar het is ook wel eens wat subtieler. En dat is ook wel waarom je er soms iemand bij nodig hebt. Die dan bijvoorbeeld ook jouw familie een beetje kent. En zegt van, nou, ik hoor jouw vader of moeder toch wel vaak dat of dat zeggen.
En dat is je dan nooit opgevallen?
Nee, want jij bent daar opgegroeid natuurlijk. Dus,
ja. Vertrouwd.
Ja, ja. Je weet niet beter.
Ja, ja, ja. Dus het zijn niet alleen negatieve dingen die je op moet schrijven, maar ook dingen die goed gingen.
Je kan ook opschrijven van wat is helpend geweest natuurlijk. Maar het boek is er wel vooral op gericht, zeg maar, om problematische situaties op te sporen.
Maar wat ik leuk vond, dat is wel een oefening die mij dan aanspreekt, dat je in gedachten een gesprek moet voeren met bijvoorbeeld je ouders of zo. Dan denk ik, nou, dat is wel grappig. Dat je gewoon in je fantasie dat kunt doen. Mijn ouders leven niet meer. Maar dan zit je natuurlijk eigenlijk tegen jezelf te praten.
Ja, maar eigenlijk kom je dan op voor het kleine kind wat je toen de tijd was. Wat bijvoorbeeld, ik zeg niet dat het bij jou zo is, maar te streng aangepakt is. En dan kom je erbij als degene die je nu bent. En dan spreek je die ouders toe en zeggen van, nou, het is nog maar een kind van 6 jaar. Dan moet je niet zo streng tegen zijn. Dan moet je eerst eens uitleggen waarom ze misschien iets fout heeft gedaan, maar niet meteen straf geven. Nou, dan spreek je dus je ouders toe.
Ah, en waarom is dat dan zo belangrijk?
Nou, het wonderlijke zou je kunnen zeggen van deze methode is dat dat kind in jou zich dan geruster gaat voelen. En meer het gevoel krijgt, oh, dus zo stom ben ik eigenlijk helemaal niet. Ik moest het ook nog leren, want ik was nog maar 6. Dus dat je ook wat meer zelfacceptatie krijgt als je iets jou een keer niet lukt of zo.
Het ontroert me een beetje dit. Ik vind het wel heel mooi. Ik vind het een hele mooie manier of zo om dat te doen. Omdat je niet per se hoeft te oordelen, maar het gaat via een gesprek.
Ja.
Ja. Jij schrijft in je boek over schematherapie. Nou, kunnen we dat natuurlijk niet helemaal uitleggen, maar kan je een beetje vertellen wat het is? Nou, schema's klinken ook weer als patronen.
Ja, nou, dat is eigenlijk hetzelfde ongeveer. Maar de therapie richt zich erop om mensen echt ook erbij te helpen hun patronen te ontdekken. Want soms lukt dat echt niet alleen maar met een zelfhulpboek, zeg maar. Maar wat vooral belangrijk is, als mensen niet in staat zijn zelf die ouder te zijn, hè, die gezonde kant van, die eens met die ouders gaat praten vroeger van, joh, wees niet zo streng, dan doet de therapeut dat. Dus wij gaan ook in fantasie terug naar vroeger. En dan is de cliënt dus veel meer echt dat kind van 6, noem ik maar weer. En dan komt de therapeut binnenwandelen en die zegt tegen de ouders van, joh, dat is niet zo verstandig aanpak, dat is veel te streng. Tot en met, dit is kindermishandeling, ligt maar aan wat er aan de hand is.
Ja.
Dus die neemt dat kind dan in bescherming, waardoor jij als cliënt een veel veiliger gevoel krijgt, maar ook het gevoel dat je wel de moeite waard bent.
Ja, oké, dat is wel goed, ja. Ja, dus het is toch weer een verbeeldingsoefening ook en terug naar vroeger. Maar ik vind wel, als je er echt mee aan de slag wilt, met de dingen die je bezighouden, met die patronen die je wilt doorbreken, dan moet je wel echt gemotiveerd zijn, hè?
Gemotiveerd. Het is eigenlijk goed te doen. Maar je moet wel een soort moment hebben dat je denkt, nee, dit wil ik echt veranderen. Hè? Maar dan trek ik daar ook niet 2 weken voor uit, maar echt een paar maanden of zo. Of misschien wel een heel jaar.
En dan helpt het ook als anderen misschien tegen je zeggen van, ja, wij hebben ook last van dat patroon.
Ja, 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 ja.
Hoe open moet je zijn daarover? Want het is natuurlijk niet altijd leuk om te horen.
Het leuke is dat bijvoorbeeld mijn zoon heeft het boek ook gelezen en die zegt, godmam, sindsdien begrijp ik sommige vrienden van mij wel wat beter.
Ah.
En waarom ze zo doen. Dus enerzijds milder. Hè, dat doen ze niet expres.
Ja, omdat
of ze zijn
je de achterliggende gedachten begrijpt. Misschien of denkt, oh ja, maar ik ken dat gezin waar hij uit vandaan komt.
Ja. En aan de andere kant kan je dan ook makkelijker op een wat mildere manier tegen iemand zeggen, joh, jij hebt bepaalde gewoontes. Heb je zelf wel door dat dat storend kan zijn, zeg maar.
Ja, dat moet je als goede vrienden toch wel tegen elkaar durven te zeggen. Of moet je dat niet doen? Moet je dat elkaar niet...
Ik zou het wel als echte goede vrienden wel. Want wat heb je eraan als mensen daar ook een soort blinde vlek voor houden en niet alleen jou daarmee lastigvallen, maar ook andere mensen.
Nou, heb je ook mensen die zeggen, ja, dat verleden, joh, Dat moet je nou eens achter je laten. Daar verander je niks aan. Je moet bedenken waar je naartoe wilt. Waar wil je over 5 jaar staan, hè, die vraag?
Ja.
Ramp voor mij, omdat ik al niet kan kiezen wat ik morgen eet.
Nee.
Dat toekomstdenken, dat past ook niet zo, als ik het een beetje goed heb doorheb, in dat wat jullie in je boek schrijven of adviseren.
Nou, we doen dat eigenlijk pas ver aan het eind van de therapie. Dus we gaan eerst al die oude meuk wegruimen. He, alle opvattingen uit het verleden die niet helpend zijn. En dan op een gegeven moment komt er wel degelijk een fase van oké, nou weet je dit, nou heb je erover nagedacht, je hebt het allemaal opgeschreven, je hebt de verbeeldingsoefeningen gedaan, een heleboel oefeningen gedaan. Je voelt je al wat beter, maar nou moet je ook nog in werkelijkheid anders gaan handelen. Want dat eilt nog wel eens na, dat mensen dan wel weten hoe het met hun zit, maar niet
dan
hun
nog
gedrag veranderen.
Nou, dat is ook moeilijk, toch?
Ja, dat hoort
ook wel.
Dat
is een heel proces, toch? Want kan jij zeggen dat je het op den duur echt doorbreken kunt zelf?
Ja, zeker. Zeker weten. Ja? Ja.
En bij de een duurt dat natuurlijk langer dan de ander. Dat is maar net het hoe heftig dat patroon is.
Ja, precies.
Maar dat lukt natuurlijk ook niet altijd, denk ik, misschien.
Nou ja, maar eerst het goede nieuws is dat er heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is. Ah, ja. En daaruit blijkt dat zelfs zeer zware problematiek, zoals borderline problematiek of en dergelijke, te behandelen is met schematherapie. Maar het is wel zo dat het natuurlijk nooit 100% is. Dat is waar.
Nee, maar je weet dan wel hoe je ermee kunt leven of zo. Dat is dan ook wel weer heel fijn. Je moet wel het verleden achter je laten, maar wel heel bewust.
Ja, je moet er echt iets aan doen. Anders blijf je in hetzelfde patroon hangen, volgens mij.
Ja, je moet het boek maar beter zelf kopen. Hè? Je kunt het niet cadeau doen, want het is een beetje tricky. Want ga je zelf ook weer invloed lopen uitoefenen?
Nou, ik denk wel, soms geven mensen wel expres dat boek cadeau.
Ja, omdat je denkt, nou, het is een beginnetje.
Ja.
Het is best een stap, maar voor mij dan, want ik kan natuurlijk niet kiezen, een stap om ermee te beginnen met zoiets. Om dan te denken van,
ja, daar begint het al mee.
Ga ik het echt doen? Ja, daar begint het al mee. Dat is zo moeilijk.
Misschien kan je iemand zoeken in je omgeving die daar last van heeft.
Oké, dat ik geen beslissingen. Dat zijn er heel veel.
En die het goede met je voor heeft natuurlijk.
Ja, dat is ook zo. Nee, het is op mijn werk al lastig. Wat wil jij? Ik weet altijd wel wat ik niet wil.
Oh, maar dat is toch ook wel belangrijk?
Ja, dat is ook belangrijk, maar dat is echt een andere vraag.
Ja.
Dat is echt een andere, dat is afleiding, vind ik dat altijd. de jaarwisseling is alweer een uurtje dichterbij. Heb jij zelf goede voornemens? Ga jij nog patronen doorbreken, Hanny?
Nou ja, ik ben al heel lang bezig met het patroon te doorbreken, het hele afgelopen jaar al. Dus ik moet het volgend jaar nog maar eens een keer ter hand nemen om inderdaad wat kalmer aan te gaan doen.
Oh ja.
Ja.
Oh. Dus dat je hier bent, was eigenlijk niet zo slim.
Nee, vanochtend dacht ik, wat ben ik nou weer aan begonnen? Oh. Ja, ik had het al afgesproken.
En wij vinden het fijn, want wij kunnen daar natuurlijk allemaal wel weer. Dus zelfs jij hebt dat, zelfs jij denkt dat ook.
Iedereen heeft
het. Hoewel je weet dat, hoe het werkt, heb je het nog.
Ja, maar ja, iedereen heeft zijn blinde vlekken. En het is hooguit zo dat ik ze tegenwoordig eerder doorheb wanneer ze weer echt opspelen dan zeg maar 20 jaar geleden of zo. Toen heb ik ook wel eens een keer een burn-out gehad. Omdat ik gewoon veel te ver ging met veel te hard werken. En dat zal me nou niet gauw meer gebeuren.
Ja. Toch als ik nou even naar mezelf kijk, dat ik niet kan kiezen. Daar staat ook heel veel over in het boek. En dan kom je bij zo'n pagina die je dan in moet vullen. Wat wil je veranderen? En dan moet je al zoveel invloed, dan zinkt mij dus de moed alweer in de schoenen. Want dan denk ik, oh ja, dan moet ik ook alweer zo over nadenken.
Ja, maar misschien ook wel omdat je dan de lat eigenlijk heel hoog legt van of dat je het wel goed moet invullen.
Ja.
Dus je kan beginnen met te denken, nou, alles wat ik invul is goed.
Oh, oké. Okay. Oh, dat vind ik een hele goede tip.
Dat kan al een beetje, dat verlaagt de drempel om eraan te beginnen, zeg maar. Dat je niet te veel van jezelf eist.
En dan moet je van 0 tot 10 cijfer geven. Zo. Ik vind het allemaal moeilijk, hoor.
Ja, maar je kan het niet gauw fout doen, lijkt mij.
Oké, dat vind ik een hele fijne, dank je wel. Daar kan ik wat mee. En samenvattend, aan iedereen die goede voornemens heeft om een patroon te gaan doorbreken, hoe hou je dat vol?
Ik denk dat waar het eigenlijk om gaat, want je zei net eigenlijk toch iets belangrijks, je weet ook wel wat je niet wil. Dus ergens heb je best een idee waar je behoefte aan hebt, hè, in je leven. En welke dingen je misschien vroeger wat gemist hebt. En als je dat steeds voor ogen blijft houden, van wat is mijn werkelijke behoefte, wat is mijn basisbehoefte, hè, aan veiligheid, aan mijn eigen mening mogen hebben, mijn eigen dingen mogen doen, maar ook rekening houden met andere mensen, met realistische grenzen. Als je die hebt geanalyseerd in het eerste hoofdstuk van het boek, die moet je eigenlijk bij wijze van spreken soort voorop in je leven stellen. Elke keer als je merkt, ik dwaal daar weer van af, dat je dan kijkt, dat kind in mij, wat vroeger eigenlijk aandacht tekort is gekomen of zelfstandigheid tekort is gekomen, die heeft weer behoefte aan meer aandacht, meer zelfstandigheid, dat je daar weer aandacht aan gaat besteden. Ja. Dus je toch echt contact houdt met je gevoel.
Contact houden met je gevoel vind ik ook een hele mooie. Goh, dat zijn ook dingen die je heel makkelijk kunt onthouden. Nee, contact. En voor iedereen die denkt, nou, zo heftig is het allemaal niet, ik heb gewoon goede voornemens, hoe ga ik ze volhouden? Heb je dan ook nog een tip?
Ik denk tip 1 is eraan beginnen. Want die voornemens heb je nu. Maar misschien op 6 januari al niet meer. Dat is bekend. Dat dan heel veel goede voornemens dan weer gesneuveld zijn. Dus echt ermee beginnen. En je moet het ook belangrijk genoeg vinden. Anders zou ik ook denken, waarom moet je? Hè, dat is ook alweer moeten. Waarom moet je eigenlijk met goede voornemens op 1 januari beginnen? Of je doet het echt, maar dan begin je ook. Of je denkt van, nou, dat kan ook wel op 1 maart of 1 augustus.
Ja, maar van uitstel komt afstel.
Oh ja, dat is waar.
Daarom willen mensen per 1 januari beginnen.
Ja, maar ja, ik denk dat dit boek wel wat meer vraagt van je, dat je echt teruggaat naar jezelf, helemaal gaat graven. En dat je niet zo oppervlakkig denkt van, ik ga wel lekker even dat of dat veranderen. Zo makkelijk is het eigenlijk helemaal niet.
Dus je moet eerst begrijpen waar die patronen vandaan komen. Dat is essentieel.
Dat is essentieel. Anders dan heeft het geen zin om ergens mee te beginnen. Zelfs niet eenvoudige dingen als stoppen met, nou, dat is trouwens niet zo eenvoudig, maar stoppen met roken, of gezond gaan eten, of meer bewegen. Dat klinkt allemaal zo makkelijk. Maar als het zo makkelijk was, dan zou je het wel doen.
Ja.
Dus als het je niet lukt, dan zou ik toch eens gaan verdiepen in, hoe komt dat nou eigenlijk, dat soort voornemens mij niet lukken.
Hanny, dankjewel dat je hier was vanmiddag. We hebben heel veel geleerd. En ik vind het erg boeiend. Jouw boek heet Patronen doorbreken. Dus wil je ze allemaal volhouden en wil je zelf ook eens kijken van, hey, waar komt dat bij mij nou vandaan? Ga dat boek dan gewoon aanschaffen. Patronen doorbreken van Hanny van Genderen. En nog van
Gita Jacob en Laura Seebauer.
Precies, drie vrouwen. Powervrouwen. Dank voor je komst. Een goede reis terug naar het verre zuiden.
Dankjewel.
En een goede jaarwisseling gewenst.
Hetzelfde.